Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 73 zingen wij het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt, we noemen nu het eerste vers van Psalm 73. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Ezra en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Ezra 3. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 31 en 32... waarna wij zingen uit Psalm 87 en daarvan het eerste vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. En wat er verder volgt.
Van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde al te gader dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarenboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij, wat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Van de orde en discipline of tucht der kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der kerken zijnde onder zich zeker ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. Daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de conscientiën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiet naar de woorden Gods met hetgeen daaraan hangt. Esra 3. Toen nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als een enig man te Jeruzalem. En Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op. En zijn broederen, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broederen. En zij bouwden het altaar des Gods van Israël om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. En zij offerden daarop brandoffers den Heere, brandoffers des morgens en des avonds. Ze hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is, en zij offerden brandoffers dag bij dag in getal, naar het recht van elk dagelijks op zijn dag, daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des Heren, die geheiligd waren, ook van een ieder die een vrijwillige offerande, den Heren vrijwilliglijk offerde. Van de eerste dag aan de zevende maand begonnen zij den Heren brandoffers te offeren, Doch de grond van de tempel des Heren was niet gelegd. Zo gaven zij geld aan de houwers en werkmeesters, ook spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs om cederhout van de Libanon te brengen aan de zee naar Javo, na de vergunning van Kores, koning van Perzië, aan hen. In het tweede jaar nu hunner aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overigen hunne broederen, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren. En zij stelden de levieten, van 20 jaar oud en daarboven, om op zich te nemen over het werk van des Heren huis. Toen stond Jeshua zijn zonen en zijn broederen, en Kadmiel met zijn zonen, kinderen van Juda, als één man om opzicht te hebben over degenen die het werk deden aan het huis Gods, met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen, de levieten. Als nu de bouwlieden de grond van de Seren tempel legden, zo stelden zij de priesters, aangekleed zijnde, met trompetten en de levieten, Asafs zonen met cymbalen, om de Heere te loven na de instelling van David, de koning van Israël. En zij zongen bij beurten met de Heere te loven en te danken, dat hij goed is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich, als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Maar velen van de priesters en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde van de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met een groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze vierde Bijbellezing over het boek Ezra kunt u vanavond vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezra 3 en daarvan de versen 8 tot en met 13. Ezra 3 van het 8e tot en met het 13e vers. We lezen daarvan nu alleen de laatste twee versen aan u voor. Maar velen van de priesters en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens van het volk, want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. In gemeente schrijven wij boven onze tekstwoorden de grondlegging van des Heren huis. De grondlegging van des Heren huis. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op het ambtelijke opzicht waaronder dat gebeurde. In de tweede plaats letten we op de schriftuurlijke wijze waarop dat gebeurde. En in de derde plaats letten we op de onderscheiden gevoelens waarmee dat gebeurde. Dus de grondlegging van des Heren huis. Een drietal zaken vragen onze aandacht. In de eerste plaats het ambtelijk opzicht waaronder dat gebeurde. U kunt dat lezen in het 8e vers en in het 9e vers. We lezen daarvan Jozua en Zerubabel. We lezen daarvan de levieten die de opdracht kregen om opzicht te houden over de bouw van het huis des Heren. Er werd dus toezicht gehouden, ambtelijk toezicht. Onze tweede gedachte, de schriftuurlijke wijze waarop dat gebeurde, u kunt dat vinden in het 10e en in het 11e vers. Daar wordt gesproken over priesters die aangekleed waren. Er wordt gesproken over trompetten. Er wordt gesproken over cymbalen. Er wordt gesproken over beurtzang. We zouden ons af kunnen vragen, waar komt dat allemaal vandaan? Wel, dat blijkt allemaal terug te gaan op de inzettingen van Mozes en van David. David had deze dingen ook voorgeschreven bij de bouw van de eerste tempel. Dus zij hebben zich gehouden aan de voorschriften die de Heere in zijn woord gegeven had. En onze derde gedachte, de onderscheiden gevoelens waarmee dat gebeurde. En dat zijn de verzen die we zojuist aan u voorgelezen hebben. Bij die grondlegging van de tempel waren mensen die weenden en er waren mensen die juichten. En het gejuich was sterker dan het geween, want het gejuich werd van verre gehoord. Gemeente, in de vorige Bijbellezing, in de maand december, hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, het herstel van het brandofferaltaar. Heel opmerkelijk, dat ging voorop. Dat was nummer 1. Dus het ging deze mensen, de teruggekeerden uit Babel, onder leiding van Jozua en Zerubabel, het ging hen niet in de eerste plaats om hun eigen huizen. Ze hebben daar niet de tijd voor genomen. Die huizen zullen ook verwoest geweest zijn. Maar daar hebben ze niet uitvoerig de tijd voor genomen. Het ging hen niet in de eerste plaats om de tempel zelf, om het gebouw. Maar in de eerste plaats zijn zij begonnen met het herstel van het brandofferaltaar. Dat kwam op nummer 1. Gemeente, deze mensen hebben in Babel wel een les geleerd van de Heere. Dat ze zondaren zijn. En dat zonder het offer, zonder verzoening, kan hun werk de Heere niet behagen. Ze durfden niet aan de tempelbouw te beginnen zonder het altaar. Eerst moesten de offers weer roken, zoals de Heere dat ingezet had. En dan pas de tempel, en dan pas hun eigen huis. En mag ik vragen vanavond, wat is dat nou ook de volgorde in uw persoonlijke leven, gemeente? Het gaat echt in de eerste plaats om verzoening. Zonder verzoening, dan kunnen onze werken God niet behagen. Zonder verzoening zijn wij schuldenaren. Eerste offerdienst. Eerste rechtvaardigmaking. Want het brandoffer wees eigenlijk naar de rechtvaardigmaking. Brandoffer en nog offer voor de schuld. Psalm 40 voldeden aan uw eis nog eer. Eerste rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Dat is de volgorde altijd in onze prediking. Niet eerst heiligmaking en dan rechtvaardigmaking, zoals in de Roomse kerk. Nee, eerst verzoening. Eerst rechtvaardigmaking en dan heiligmaking. De heiligmaking vloeit voort uit de rechtvaardigmaking. Gemeente, hoe zal het beeld van God vernieuwd kunnen worden in ons leven als we geen deel hebben aan het offer van de Heer Jezus Christus? En aan de andere kant, als we deel hebben aan het offer van de Heer Jezus Christus, dan moeten de brokstukken nog hersteld. Het is ook niet dat men gezegd heeft, oh kijk, het altaar rookt. Nou ja, laat die tempel maar in puin liggen. Daar bekommeren we ons niet om, nee. Die brokstukken van de tempel, die moesten ook herbouwd worden. In de tweede plaats. En daarbij bepalen vanavond onze tekstwoorden. In het tweede jaar, nu hun aankomst ten huize Gods te Jeruzalem. Gemeente, het eerste wat mij opvalt als ik dit lees, dat is dat hier gesproken wordt over de aankomst ten huize Gods. Vindt u dat niet merkwaardig? Hun aankomst ten huize Gods. Waar is dat huis Gods? Jongens en meisjes, dat huis Gods, dat is er niet meer. Dat huis Gods, dat is door de Babyloniërs koning Nebukadnezar afgebroken. Het is met de grond gelijk gemaakt. Dus de wedergekeerden uit Babel, die staan daar op de puinhopen. En Ezra noemt het huis Gods. Het is nog altijd het huis Gods. Dat is het in het achterliggende 70 jaar, is het dat gebleven, het huis Gods. Waarom? Er stond niks meer van te zien. Nee, mijn gemeente, het is de plaats van de verkiezing. Deze plaats heeft God verkoren. En de verkiezing Gods is onberouwelijk. Kijk, door de zonde van de mensen is de tempel wel verwoest. Maar wat ze niet hebben kunnen doen, dat is Gods verkiezing ongedaan maken. En dat kunnen onze zonden gelukkig niet doen. De verkiezing van God is onberouwelijk. Het blijft heilige grond. En wat is dat een troostvolle les. Het blijft het huis van God. Gemeente, het kan in de kerk, er kan zoveel verbrokenheid zijn en er is veel verbrokenheid. Wat zien we dat in de PKN, in de discussie die nu speelt? Maar wat zien we dat ook in de andere kerken? Ja, wat zien we dat in de kerk in zijn geheel in Nederland? De kerk is verbrokkeld. De kerk is één grote puinhoop geworden. En toch mag ik vanavond zeggen, in deze rumoerige dagen in Nederland, gemeente, Gods verkiezing is onberouwelijk. Zijn gemeente, blijft zijn gemeente. En dan heb ik het even niet natuurlijk over de uiterlijke kerken. Dan heb ik het niet over de zichtbare kerk. Heb ik het zelfs niet over ons kerkverband, wat mij hartelijk lief is. Maar dan heb ik het over de kerk met een hoofdletter. De verkiezing Gods is onberouwelijk. Het blijft het huis des Heren. Wat een troostvolle les. Dat is het eerste wat opvalt. Hun aankomst ten huize Gods te Jeruzalem. In de tweede maand. De tweede maand, dan moet u denken aan onze maand april of mei. Het tweede jaar, de tweede maand, na hun aankomst in Jeruzalem. U moet denken aan het jaar 537 voor Christus. Vorige keer hebben we gezien wanneer ze aangekomen waren, in de zevende maand. Wel nu, dan zijn we eigenlijk ruim een half jaar verder, zou je kunnen zeggen. En er is veel gebeurd. Het brandofferaltaar is hersteld. We hebben gezien dat zij de feesten weer gehouden hebben, die allemaal vielen in die maand. En ze hebben ongeveer een half jaar nodig gehad om... Ja, je kunt niet zomaar beginnen, jongens en meisjes, als je een huis gaat bouwen of je gaat een huis renoveren. Dan heb je voorbereidingen nodig. Eerst moet er wat met die grond gebeuren. Er moeten dingen opgeruimd worden. Er moeten materialen gebracht worden. Daar zijn ze een half jaar druk mee geweest. En eigenlijk is dat niet eens zoveel. Dat betekent dat ze heel hard doorgewerkt hebben. Ze hebben geen tijd verloren laten gaan. Met de grootst mogelijke spoed zijn ze begonnen aan de herbouw van de tempel. En dan is er nog iets opmerkelijks. Wij lezen dat ze beginnen in de tweede maand. En als u zou terugzoeken naar de bouw van de tempel van Salomo. Dit is de tweede tempel. Dit was de tempel van Salomo, maar die ligt in puin. Als u zou terugzoeken naar de start van de tempel van Salomo, dan zou u vinden, die tempelbouw is begonnen in de tweede maand. Gemeente, dat is niet toevallig. De Heere leidt hun gedacht terug. Natuurlijk wisten zij wanneer die tempel gebouwd was, wanneer men daarmee begonnen was. En wat was er nu? Eén grote puinhoop. Hoe kwam dat? Door hun zonde. Door hun eigen zonde. Ongetwijfeld zijn ze daaraan herinnerd. Wat heeft de zonde toch teweeggebracht? Zoveel jaren geleden is hier begonnen om een heerlijk heilig huis te bouwen. Maar door onze zonde ligt nu alles in puin. En ligt daar geen geestelijke les in? Gemeente, als de Heere zijn kinderen gaat herbouwen, als hij zijn beeld gaat vernieuwen in hun leven, dan brengt hij ze ook terug naar het begin. Eenmaal in het paradijs waren wij een woning Gods. Wij waren zonder zonde. Er was geen afstand tussen de Heere en tussen onze ziel. Maar wat heeft de zonde toch teweeggebracht? In plaats dat wij nog tempelen van de Allerhoogste zijn, zijn we woningen van duivelen geworden. Je schrikt ervan wat er allemaal uit het hart van een mens voortkomt, gemeente. En wat gaat de Heere doen als hij zijn kinderen gaat herbouwen? Hij brengt ze terug naar hoe het was. Hij brengt ze terug in het paradijs. En dan vermenigvuldigen de gedachten de tweede maand. Begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Yeshua, de zoon van Jozadak. Dat zijn twee ambtdragers. We hebben dat eigenlijk de vorige keer al gezien. Gemeente, die tempelbouw, die gebeurt onder ambtelijke leiding. En dan zijn er twee mannen die gezamenlijk optrekken. Dat is Zerubabel, de vorst. Wij zouden zeggen, hij is de vertegenwoordiger van het maatschappelijke gezag. En Jozua, hij is de vertegenwoordiger van het geestelijke gezag. En ze trekken samen op. Ze zijn het helemaal eens. Overheid en kerk, zou je kunnen zeggen, gaan hier samen. En gemeente, dat was zo in deze dagen. Israël was nog altijd een theocratie. En in die dagen was er geen strijd tussen overheid en kerk. Dat was een eenheid. En dat is een zegen. Als overheid en kerk samen op mogen trekken, dat komt de kerk ten goede. Maar helaas in onze tijd is dat niet meer zo. Wij zijn geen theocratie. Er is een enorme kloof tussen de kerk en de overheid. Als de kerk iets zegt, dan staat de hele wereld op zijn kop. En dan sluit de overheid, die een vertegenwoordiging is van onze maatschappij, zich daarbij aan. En dan is het een wonder als de kerk nog niet vervolgd wordt en veroordeeld wordt. Ziet u het grote verschil? Hoe zegenrijk was het toen? En welke schade geeft het nu vandaag? Als overheid en kerk elkaar niet meer kunnen vinden. Jozua en Zerubabel. En de overige hunne broeders, de priesters en de levieten, en alle die uit de gevangenis van Jeruzalem te Jeruzalem gekomen waren, en zij stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk van des Heren huis. Dus wat gebeurt er? Er worden levieten aangewezen. Ja, niet al te jonge jongens. Ze moesten minstens 20 jaar oud zijn. Dat was vroeger ook al zo. Dat de levietendienst begon op 20-jarige leeftijd. David heeft ook levieten aangesteld bij de bouw van de tempel van Salomo. Die over het werk van de tempelbouw moesten waken. Opzicht te nemen over het werk van des Heren huis. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Er moest ambtelijk toezicht zijn op de bouw. Er moest ambtelijk toezicht zijn. Het was niet zo dat iedereen zomaar wat aan mocht rommelen. En dat een ieder maar kon doen wat hij vond dat goed was. Nee, er waren werkopzichters bij de bouw van de tempel. En die zeiden, zo moet het gebeuren. En zo zal het gebeuren. Gemeente, zo is het in de bouw. Niemand kijkt daarvan op als er een huis gebouwd wordt, dat er werkopzichters zijn. Het zou nogal wat worden als er geen opzichters waren. Als de mensen die het werk aangenomen hadden zomaar wat aan konden rommelen. Nee, daar wordt toezicht op gehouden. En als het verkeerd gaat, dan zegt zo'n opzichter, die zegt, wacht even, dit gaat verkeerd. Zo gaat het niet goed. Niemand van ons vindt dat vreemd dat er bij een bouw opzichters zijn. Nou ja, zo was het ook bij de bouw van de tempel. En daar moesten ze zeker zijn, want die tempel die mocht niet naar eigen inzichten gebouwd worden, maar dat moest gebeuren naar de wil des Heren. En gemeente, zo zijn er ook, we hebben artikel 31 en 32 laten lezen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo is er ook in onze gemeente ambtelijk toezicht. En dat moet u niet raar vinden. Dat is heel normaal. Zoals er in de bouw toezicht is, zo is er ook in de kerk toezicht. Want hier wordt ook gebouwd. In de middellijke weg, daar bouwt de Heere zijn kerk, zijn gemeente. En wat moeten de ambtsdragers doen? Zij moeten erop toezien dat er op het fundament gebouwd wordt en niet naast het fundament. Zij moeten erop toezien dat er gebouwd wordt naar het woord des Heren. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag die willen van ambten niet meer weten. En zoveel sekten gemeente in Nederland. Allerlei kerkjes die ontstaan, of men wil de naam kerk niet eens meer dragen. Gemeentes die ontstaan, waar niet eens ambtsdragers zijn, waar iedereen zomaar een woordje kan doen. En soms dan preekt men de grootst mogelijke onzin. Maar er is niemand die erop toezit. Iedereen mag zomaar bouwen. Het zijn allemaal doe-het-zelfers. De Heere heeft niet voor niets de ambtelijke bediening ingesteld. Daar moet op worden toegezien dat gebouwd wordt op een deugdelijk fundament. En dat doen wij uit om van onszelf niet. Een mens rekent altijd maar naar zichzelf toe, gemeente. Dat is een zegen als er ambtsdragers zijn die u eerlijk behandelen. En die misschien op huisbezoek uw gebouwtje afbreken. Zeggen, wacht eens even, wat u gebouwd hebt, dat staat niet op het fundament. En natuurlijk is dat niet prettig als dat gebeurt. Maar het is wel een zegen als dat gebeurt. Want stel eens voor dat uw bouwsel pas instort aan het einde van uw leven. En dat u zich bedrogen zou hebben op weg en reis naar de eeuwigheid. Dus opzichters. Zo worden ambtsdragers ook genoemd, opzichters over het huis des Heren. In het bijzonder is dat het ouderlingenambt. Zo hebben wij zondag uit het formulier gehoord. En wat een voorrecht dat de Heren ons dat ook nog geeft. Opzichters in de bouw. Wat mij opvalt ook, dat is dat alles zo heel ordelijk toegaat. Er is een taakverdeling. Iedereen heeft zijn eigen taak gekregen. En zo hoort het ook. In de kerk hoort dat het hoort geen wanorde te zijn. Maar God is een God van orde. Hij wil dat er in de kerk orde is. En gemeente, zo is het ook als de Heere zijn huis herstelt in het hart van een mensenkind. Dan doet de Heere dat op een ordelijke wijze. De Heere rommelt niet zomaar wat aan. Met eerbied gezegd, maar de Heere doet het naar zijn eigen woord. En dan nog één ding waar ik u op wil wijzen in onze eerste gedachte, en dat is de eensgezindheid. Want er staat in het 9e vers, toen stond Yeshua, zijn zonen en zijn broederen en Kadmiel met zijn zonen, kinderen van Juda, om opzicht te hebben over degene die het werk deden aan het huis Gods, als één man. Met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen de Levieten. Als één man. Er waren heel veel mensen aan het werk. Maar het was alsof er maar één aan het werk was. Zo eensgezind. Ja, zonder eensgezindheid kun je niet bouwen natuurlijk. Het zou wat wezen, jongens en meisjes, als in Molenbeek iemand iets staat te bouwen en achter zijn rug om staat een ander het weer af te breken. Dat gaat natuurlijk niet. Maar kijk, dat kan in de kerk ook niet. Daar moet eensgezindheid zijn, schouder aan schouder. Want anders komt er nooit een gebouw. Zo was het bij de tempel, daar was een eenheid. Die mensen hadden samen bij het brandofferaltaar gestaan. En ik denk dat er toch behoorlijk wat onder geweest zijn die daar als schuldenaren gestaan hebben. En weet u, gemeente, als je een schuldenaar bent, dan maak je geen ruzie. Als je een schuldenaar bent, dan kun je elkaar vinden. Want zij hadden zelf dat huis kapot gemaakt door hun eigen zonde. En wat zou het nou groot zijn als we daar eens een indruk van hadden dat wij hebben de kerk stuk gemaakt in Nederland. Dat hebben wij zelf gedaan. Wij moeten niet naar de wereld wijzen. Maar wat zou het groot zijn als we mogen inleven, gemeente, dat dat alles nou gebeurt en gebeurd is om onze zonde. En als je dat gaat inleven, dat de scheuren van de kerk eigenlijk voortvloeien uit onze zonde, dan hoeven wij niet hard te zijn en dan zijn we ook niet hard naar de samenleving. En dan verheffen wij ons echt niet boven iemand met een homofiele geaardheid. Dan beseffen we dat we ook zelf genoeg hebben om tegen te strijden en dat we allemaal verzoening nodig hebben en deel moeten krijgen aan dat brandofferaltaar. Ach, het is maar een klein groepje. Het is maar een klein groepje wat daar bezig is. Je zou zeggen, waar moeten die mensen toch beginnen? Maar eendracht maakt macht. eenheid maakt sterk. En de verdeeldheid nu in ons vaderland, juist in deze dagen, wat doet dat zeer? En wat maakt ons dat zwak ook richting de wereld? Als we nou in de PKN en in de HHK en in de Gergem en in de Gergeminet allemaal eens op hetzelfde standpunt zouden staan als het over Gods geboden ging. Gemeente, wat zou daarvan uitgaan in onze samenleving? Maar wat zijn we zwak als kerk? Omdat we het lang allemaal niet met elkaar eens zijn. Omdat er velen zijn die het woord van God en de wet van God hebben losgelaten. O, wat kun je met heimwee denken aan deze tijd dat men aan het bouwen was. Op een eensgezinde wijze. Ze hebben het niet makkelijk gehad. Dat zullen we in de volgende Bijbellezing wel zien. Ze hebben het niet makkelijk gehad. Ook daar is de duivel op afgekomen, zeker wel. Maar ze verstonden elkaar als één man. En dan was er nog iets. Ze hielden zich ook aan hetzelfde woord. Dat zien we in onze tweede gedachte. Als we stil willen staan bij de schriftuurlijke wijze waarop dat gebeurde. Er staat, als nu de bouwlieden de grond van des Heren tempel legden. Eigenlijk staat er, als zij fundeerden. Ze zijn dus bezig nog maar met het fundament. In het 11e vers wordt dat genoemd de fundering. De grondlegging, daar beginnen ze. Maar dat is ook heel leerzaam, gemeente. Als je begint te bouwen, waar begin je dan? Ja, je begint bij het fundament. Dan moet je altijd beginnen. En als het fundament niet deugt, dan is het bouwsel ook niks waard. Dan stort het vandaag of morgen in elkaar. Als het fundament niet goed is, dan wordt er niks. En deze mensen beginnen bij het fundament. En wat moeten we nu doen in de prediking? Beginnen bij het fundament. Of misschien moet er eerst, misschien hebt u al heel veel opgebouwd zonder fundament. Dan moet er in de prediking eerst afgebroken worden om plaats te maken voor het fundament. Als het goed is, dan kunnen we niet bouwen tot wij de steenrots Christus gevonden hebben. Want gemeente, hij is het fundament. En weet u wat me dan ook opvalt? Dat is dat die fundamenten van de tweede tempel, die mochten niet verschillen van de fundamenten van de eerste tempel. We hebben de vorige keer gezien dat zij het brandofferaltaar weer op de oude plaats hebben neergezet. En ze zetten de fundamenten van de tempel weer precies op dezelfde plaats. Waarom? Dat fundament wijst heen naar Christus. Gemeente, er is maar één fundament. Er is geen ander fundament. Niemand kan een ander fundament leggen dan het fundament dat gelegd is. En de bouwers die verschillen, de bouwers van de eerste tempel, zijn niet dezelfde als de bouwers van de tweede tempel. Maar de plaats verschilt niet. En de plaats waar het fundament gelegd wordt, verschilt ook niet. Het blijft hetzelfde fundament. En ligt daar ook vanavond niet een rijke les in, gemeente? Er is maar één fundament. Er is echt maar één fundament. De Heer Jezus heeft tegen Petrus gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel die zullen dezelfde niet overweldigen. Het enige fundament is Jezus Christus en die gekruisigd. En de apostel Paulus die heeft al op dat fundament gebouwd. Hij wenste geen ander fundament te leggen. En gemeente, de kerk ligt in puin in Nederland. Maar het fundament is nog hetzelfde. De bouwers zijn veranderd, dat is waar. In vergelijking met vroeger. De bouwers zijn veranderd, maar het fundament is niet veranderd. Dat is in de prediking nog altijd hetzelfde. Jezus Christus en die gekruisigd. En ik hoop in de prediking alles af te breken. Dat zult u mij niet kwalijk nemen. maar alles af te breken wat geen Christus is. Want dat heeft geen waarde op reis naar de eeuwigheid. Zal het beeld van God in ons voltrokken worden, dan moet het zijn op het fundament Christus. Er liggen twee kanten. We hebben gezien, Christus is het brandaltaar, hij is het offer. Maar Christus is ook het fundament van de herbouwde tempel. Hij is ook het fundament. Hij is ook in de heiligmaking, zou je kunnen zeggen. In de vernieuwing is hij de grond. En alles wat voortkomt uit de mens zelf, dat heeft geen waarde. En ze doen dat op een hele schriftuurlijke wijze, want in de eerste plaats lees ik dat de priesters aangekleed waren. Wat een opmerkelijke uitdrukking, de priesters waren aangekleed. U zult zeggen, ja natuurlijk waren ze aangekleed. Ja, maar hier wordt bedoeld dat ze hun ambtelijke kleding aan hadden. Hier wordt bedoeld dat ze hun witte priesterrokken aan hadden, die de Heere voorgeschreven had. Waar kwam dat gebruik vandaan? Nou, dat kwam uit de wetten van Mozes. Dus die mensen komen terug uit de ballingschap en ze gaan terug naar de wetten van Mozes en ze houden zich aan de inzettingen van de Heere, aan het woord des Heere. Vandaag zouden er veel mensen zeggen, ach ja, de buitenkant, dat is niet zo belangrijk hoor. Laat de buitenkant maar zitten, als van binnen maar goed is. En mijn gemeente, zo spreken Gods kinderen niet. Die spreken niet dat de buitenkant niet belangrijk is. Voor de Heer is de buitenkant wel belangrijk. De Heer heeft ook voor de buitenkant voorschriften. Niet dat wij nog geroepen worden om in witte priesterrokken te lopen. Maar een ambtsdrager hoort wel eenvoudig te wezen. En dat is ook waarom ik deze preekjas aan heb, jongens en meisjes. Dat is de afspraak binnen onze gemeente. Heel eenvoudig, zo hoort een dominee eruit te zien. Is dat belangrijk? Ja, dat is niet onbelangrijk. In de tweede plaats lezen we trompetten. Trompetten, waarom is dat nou weer voor nodig? Nou, dat was ook voorgeschreven door Mozes. Weet u niet dat we enige tijd geleden gesproken hebben over nummerie 10? En toen hebben we toch gezien, wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. De Heere heeft die trompetten laten instellen, daar moest op geblazen worden, ook bij een gelegenheid als deze. Er staat in nummerie 10, desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en de beginselen uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen en over uw dankofferen en ze zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere uw God. Dus terwijl die mensen aan het bouwen zijn, staan die priesters daar bij de offeranden te blazen met hun trompetten. Waarom? Omdat de Heere dat voorgeschreven heeft. Ze doen het precies naar het woord des Heeren. En in de derde plaats lees ik van cymbalen. Levieten, Asaf's zonen met cymbalen om de Heere te loven. Nee, dat lees je niet bij Mozes. Maar dat lees je wel bij David. David heeft daar de opdracht voor gegeven in 1 Kronieken 15, vers 16. David zeide tot de overste der Levieten dat ze hun broeders, de zangers, stellen zouden met muziekinstrumenten, met luiten, met harpen en cymbalen. En dat ze zich zouden doen horen, verheffende de stem met blijdschap. Dus ze gaan terug, staat hier, naar de instelling van David. Ze doen dat niet omdat ze dat zo aardig vinden, maar omdat David dat voorgeschreven had. Liefde tot het woord des Heren. Liefde tot de wet van Mozes. Liefde tot de inzettingen van David. En ook wat ze zingen is ook schriftuurlijk. Want er staat, en zij zongen bij beurten, beurtzang, met den Heren te loven en te danken dat hij goed is. Dat zijn weldadigheid tot in der eeuwigheid is over Israël. Wij zullen hier waarschijnlijk toch moeten denken aan een citaat van een van de psalmen. De verklarers denken aan psalm 73. Ja, waarlijk God is Israël, we hebben het gezongen, is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. De Heer is goed, zegt die dichter, ondanks de puinhopen, ondanks de donkerheid. Of meer nog, zou het een citaat kunnen zijn van psalm 136. Want psalm 136 is een beurtzang. De eerste twee regels, dan de laatste twee regels, die als antwoord gezongen werden door het volk. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het eerste vers van psalm 136 is: loof den Heere, want hij is goed. Het staat hier. Want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Hoort u dat? Eeuwigheid. Ze zingen over de goede tierenheid die tot in der eeuwigheid is. Welke goede tierenheid is dat? Dat is de verbondsgoede tierenheid. De goede tierenheid die uit de eeuwigheid komt en de goede tierenheid die tot in der eeuwigheid duurt. Psalm 103 spreekt daarover, gemeente. Over die goede tierenheid. En deze mensen zijn verbroken onder die goede tierenheid des Heren. Dat de Heere zijn huis herbouwen wil. Zij hebben dat niet verdiend. Door hun is het kapot. Door hun ligt het in stukken. Maar er is een genadeverbond. En omdat er een genadeverbond is, heeft de Heere ze teruggebracht. En omdat er een genadeverbond is, daarom mag Gods huis herbouwd worden. Door hun schuldige handen. En dat kunnen die mensen niet opgemeend en zeggen: de Heer is goed. De Heer is goed. En dat mogen wij vanavond ook wel zeggen. Onze muren staan nog overeind. Als er geen algemene genade was, dan stonden de muren niet meer overeind. In Syrië, daar staan de muren van de kerken ook niet meer overeind. Een wonder. Dat wij nog een plekje hebben waar je nog samen mag komen. Zomaar midden in de week. De Heer is goed. Dat hij ons dat nog geeft. Was er geen genadeverbond. Er was geen kerk meer, gemeente. Maar omdat er een verbond is. Omdat er een eeuwige goede tierenheid is. Daarom moeten nog mensen toegebracht worden. Er moeten nog mensen gebouwd worden als levende stenen op dat fundament. Omdat er een brandoffer gedaan is door de Heer Jezus Christus, daarom kan de Heer nog met zondaren te doen hebben. En in het droevigste geval, want dit is een van de droevigste tijden uit Israëls geschiedenis, in het droevigste geval, daar ligt het fundament op dezelfde plaats. En dat is ook wat mij troost geeft in deze dagen van onrust, gemeente. Dat alles is in beweging, maar niet het fundament van de kerk. Het fundament van de kerk, de Heer Jezus Christus, ligt onbeweeglijk vast. En degenen die op dat fundament gebouwd zijn, die hoeven niet te vrezen. Echt niet. Maar je moet wel op dat fundament zijn. En dat is een hele persoonlijke vraag die ik u mee wil geven als u straks naar huis gaat. Bent u gebouwd op het fundament Jezus Christus? Mag u dat weten? Zoals dat in zondag 1 staat, dat is de enige troost bij de in leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Gemeente, dat is een troost, als u dat nog weet. En als daar iets van beleefd mag worden, dan ga je die dichter van 136 begrijpen. Loof den Heer, want hij is goed. want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En al het volk juichte met een groot gejuich als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Let op, er staat niet, zij loofde Kores, van wie ze toestemming gekregen had, dat staat er niet. Er staat ook niet, zij loofde Zerubabel. Er staat ook niet, zij loofde Jozua. Maar hier krijgt God de eer. Zij loofde den Heere, want het is zijn werk. En omdat het zijn werk is, krijgt hij de eer. Christus is het fundament. En in dat fundament krijgt God de eer. En daar zijn ze het over eens. Kijk maar, want er staat, al het volk juichte als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Daar is al dat volk het over eens. Dat God de eer moet krijgen. Ze hebben wel een hele weg gehad om zo ver te komen. Maar de Heere breekt zijn volk af. De Heere breekt de kerk af. De Heere breekt ook de kerk af, gemeente. Opdat we zouden beseffen dat hij de eer moet ontvangen van alles wat er nog is. Opdat hij de eer zou krijgen van onze zaligheid. En daar zijn Gods kinderen het wel over eens. Dat er niet één dominee is, dat er niet één kerkverband is, wat daar de eer van dient te krijgen, dan de Heere alleen. Schriftuurlijke wijze, ook gewoon in de uiterlijke dingen, gaat men naar het woord. Onze derde gedachte, de onderscheiden gevoelens. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 143. En daarvan het vijfde en het elfde vers. 143 vers 5. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst in vroeger jaren. Ik tracht uw werken na te gaan, o God, wie kan u evenaren? Hoe heerlijk zijn uw wonderdaan. Psalm 143. En daarvan het vijfde en het elfde vers. onze derde gedachte de onderscheiden gevoelens waarmee dat gebeurde. Bij die fundering van de tempel zijn allerlei emoties. Voor de ene is het een reden om te juichen. En voor de ander is het een reden om te wenen. Totaal verschillende reacties. Hoe komt dat? Er staat: velen van de priesters en de levieten en de hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Dit zijn de ouden. Zij hebben het oude huis gekend voordat het in puin geslagen werd. En die tempel van Salomo, gemeente, dat was een heerlijk huis. Zo schoon. Weergaloos schoon. En nu zien ze dat die tweede tempel gaat verrijzen en ze wenen. U moet wel goed lezen. Ze wenen niet om het fundament. Het fundament geeft hen geen reden om te wenen. Maar ze wenen om het huis. Ze zien op dat fundament, zien ze in gedachten, zo staat het er eigenlijk, zien ze dat huis al verrijzen. Maar ja, dat wordt het niet. Dat wordt het niet. Dat haalt niet bij vroeger. Zo schoon als die tempel van Salomo versierd was, zo kostelijk als dat eruit zag, zo zal het nooit meer worden. Het zal nooit meer worden als toen. Als vroeger. En gemeente, dat geeft deze mensen verdriet, smart. Ze huilen niet om het fundament. Want het fundament dat ligt op dezelfde plaats. Die tempel die verrijst op dezelfde plaats. Om het fundament hoeven wij niet te wenen. Wij hoeven niet te wenen over Christus. Christus is nog dezelfde, gemeente, net als vroeger. De Heere bouwt zijn kerk op Christus. De Heere bouwt ook nu zijn gemeente op dat fundament. Wij hoeven over Christus niet te wenen. Maar je kunt wel over de kerk wenen. Want dat is inderdaad niet meer zo als vroeger. Ze zijn zeer bedroefd. Er staat: ze weenden met luider stem. En er zijn misschien wel oudere mensen vanavond in de kerk die dit heel goed begrijpen. En die zeggen: ja, er zijn nog wel kinderen van God. Natuurlijk wel. Gelukkig wel, maar het is niet meer zoals vroeger. Het is niet meer zoals vroeger. Die schoonheid, wat er toen van de kerk uitging in de samenleving, dat is er helaas vandaag niet meer. Het is een stuk minder. Waar, dat Teen zegt in een van zijn psalmen, waar mag de genade des ouden tijds wel wezen? Als je dat leest vroeger, bij dominee Kerst in Rotterdam, dominee Lamijn, er ging geen week voorbij, gemeente, of er werden mensen bekeerd, krachtdadig tot God bekeerd. En die mensen die konden daar verslag van doen. Ja, nou, de eerlijkheid gebied te zeggen: zo is het niet meer. Zo is het niet meer. Niet meer zo als vroeger. En daar mag je best om huilen. Daar mag je best aan terugdenken. Dat doen deze oude mensen ook. En ze krijgen ook geen standje. Het is ook niet dat er gezegd wordt: ja, daar mag je niet om wenen. Later krijgen ze een standje. Dat is ongeveer 100 jaar later, als Nehemia komt, en dan beginnen die mensen te wenen, en dan zegt Nehemia, u moet het maar eens nalezen in Nehemia 8 vers 11, dan zegt Nehemia: bedroeft u niet. Met andere woorden, stop met huilen. Bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren die is uw sterkte. Dat ging over de Heren. Hij zei: over de Heere hoef je niet te wenen. De Heere geeft geen reden om te wenen. Maar deze mensen, ze wenen niet over de Heere. Deze mensen wenen over de kerk. Ze wenen over de tempel. En over de tempel mag je wel wenen. straks 16 jaar later. Dan mag de profeet Haggai verwekt worden om de Joden moed in te spreken. Want dat gevoel dat is bij die mensen altijd gebleven. Het is niet zoals vroeger. En dan komt de profeet met deze boodschap, dat de heerlijkheid van dat laatste huis groter zal zijn dan de heerlijkheid van het eerste huis. De heerlijkheid van deze tempel zal groter zijn dan de tempel van Salomo. Het is waar, die tempel van Salomo die zag er heerlijk uit. Maar in deze plaats zal ik vrede geven, zegt de Heere der Heerscharen. Want in deze tempel, jongens en meisjes, daar zal de Heere Jezus komen. De Heere Jezus zal deze tempel reinigen van de kopers en van de verkopers. En dat maakt de heerlijkheid van de tempel. Niet de versieringen, of de mooie stenen, of de bouw. Maar wat is de heerlijkheid van de tempel? Dat is Christus. Hij geeft zijn kerk vrede. En in deze tempel, daar zal de vredevorst komen. En hij zal dat huis noemen, het huis van mijn vader. Was dat geen heerlijk getuigenis toen de Heer Jezus 12 jaar oud was? Toen zei hij, wist gij niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader, de dingen mijns vaders. Maar eigenlijk staat er in het huis van mijn vader. En dan hoorde de Heer Jezus niet over de schoonheid van het gebouw of over, maar dat is de heerlijkheid. Wat een bemoediging, gemeente. Als de Heere in ons midden wil zijn, daar moet het om gaan. Dat is het allergrootste. En anders kun je een prachtige kerk hebben. En dan kan alles in orde zijn, maar dan is het leeg en koud en doods. Dus dat zijn de oudjes. Die wisten er nog van vroeger en ze wenen. En dan de jonge mensen. Velen staan te verhieven hun stem met gejuich en met vreugde. Waarom? En ze hebben die tijd van vroeger niet gekend. Ze hebben dat eerste huis nooit gezien. En voor hen is dit al zo groot. Dat dit mag gebeuren. Dat ze uit Babel mochten komen. En dat ze mogen bouwen aan het huis des Heren. En zo is het ook met de jongeren vandaag. De jongeren die weten niet van vroeger. Ze hebben dat niet meegemaakt. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. En de jongeren die zijn misschien wel eens verblijd vandaag de dag met dingen waarvan de oudjes zeggen, ach, vroeger was het beter. Vroeger was het heerlijker. En toch dat jongeren reden vinden om te juichen. Kan dat? Ja, dat kan als het gaat over het fundament. Het fundament is hetzelfde als vroeger. Dus als mensen niet gebouwd worden op het fundament, en er is zoveel dwaalleer waar mensen niet gebouwd worden op het fundament, maar op zichzelf, gemeente, is er geen reden om te juichen. Maar ik geloof dat de Heere ook nog werkt vandaag onder jonge mensen. Echt waar. En die hebben misschien niet dezelfde oefeningen als vroeger. Ja, ik bedoel daarmee niet dezelfde diepte, niet dezelfde doorleidingen als Gods kinderen vroeger mochten krijgen. Maar waar je toch iets in mag merken van de ritselingen van het nieuwe leven. Waar je toch iets in mag merken van de ware ootmoed des harten, die een vrucht is van de Heilige Geest. Jongeren die leren buigen als rechterlozen, als verloren mensenkinderen aan de voeten des Heren. En als die een zicht mogen krijgen op dit fundament, dan juichen ze. Mag dat? Ja, natuurlijk mag dat. Kunt u begrijpen dat ze er verschillend in staan? Degenen die de tijden van vroeger gekend hebben en de tijden van nu. Gemeente, het is niet meer zoals vroeger. Maar we mogen toch niet zeggen dat de Heer niet meer werkt. Kijk, als je nou eens kijkt naar de eerste christengemeente. Als je nou kijkt naar de boek Handelingen. Ja, dat was mooi. Er was niemand die zich bij de kerk durfde voegen. Zoveel ging er vanuit, zoveel eerbied, zoveel respect. Je kunt wel eens verlangen naar zo'n tijd. Wat werkte de Heilige Geest krachtdadig. 3000 mensen op één dag bekeerd. Wat groot. Ja, zo is het niet meer. Zo is het niet meer. En de mensen die die tijd gekend hebben, die zullen later in het boek Handelingen gezegd hebben, het is niet meer zoals vroeger. Niet meer zo krachtig. Zelfs 100 jaar geleden was het niet zoals toen op die Pinksterdag. Het was nog wel beter dan nu, maar niet zoals op die Pinksterdag. En nu, het is niet zoals vroeger, maar toch. Er is nog wel reden om te juichen. Als je iets van het werk van de Heere mag ervaren, gemeente. Datzelfde fundament, dat mag nog gepredikt worden. En ik geloof toch dat de Heilige Geest op datzelfde fundament nog mensen bouwt. Christus heeft maar 1 gemeente. 1 bruidskerk. Bestaande uit Jood en Heiden. Die hij lief heeft. Voor wie hij zichzelf overgegeven heeft. En die hij bevindelijk gaat leren dat er buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Dus dat is wat, als je daar nou getuige van bent bij die grondlegging, dan staan er mensen te huilen en er staan mensen te juichen. Ja, je kunt het geluid niet meer uit elkaar halen. Dat staat er. Er staat, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens van het volk. Dus het wordt 1 geluid. Het geween en het gejuich. Maar uiteindelijk overwon het gejuich. Want er staat, want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. Langzaam wordt het geween minder. Is dat nou geen prachtig beeld, gemeente, van hoe het gaan zal met Gods kerk. Ik hoor geween en gejuich. Ik hoor het allemaal door elkaar. In de tijd waarin we leven. Ik hoor geween over de breuken in de kerk. Ik hoor geween over de wereldgelijkvormigheid in de kerk. Ik hoor geween dat het niet meer is zoals vroeger. En er is reden om te wenen. Er is echt reden om te wenen. En toch, ik hoor ook nog wel eens gejuich. Als een zondaar afgebroken mag worden van alle fundamenten buiten die ene. En als de Heilige Geest zo'n mens, zo'n verloren mens, een oog buiten zichzelf mag leren slaan, dan hoor je geween. Dan hoor je gejuich. En dat gejuich, dat zal toch uiteindelijk overwinnen. Want die kerk, die komt er. Het eindigt niet in de mineur. We gaan het straks zingen uit Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen. In de hemel wordt er niet meer geweend over de breuken in de kerk. In de hemel zijn geen vijanden meer. Uiteindelijk overwint het gejuich. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te alle tijd vermelde door mij ring. Dan komt dat woordje goede tieren heen weer terug. En dan zal de grote vraag zijn, gemeente, delen we u daarin? Delen we in die eeuwige goede tierenheid? Dat kan alleen in Christus. 2 dingen moet u mee naar huis nemen. Brandofferaltaar en fundament. Geen deel aan het brandoffer is geen deel aan de goede tierenheden. Niet op het fundament. Wil zeggen, geen deel uit te maken van de kerk van de Heere Jezus Christus. En laat dat nou te midden van alle commotie die er is, laat dat nou in ons leven maar op nummer 1 staan. Opdat we straks, als deze kerk in puin ligt, mogen zingen van Gods goede tieren heen. Amen.